Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen met een man die ik vorige week heb geïnterviewd bij hem thuis op zijn boerderij in Gelderland. Prachtige, prachtige boerderij, was heel goed toeven. En de avond daarvoor had ik hem zien optreden in Amstelveen in zijn theaterprogramma dat hij nu aan het doen is, waarin hij 40, 50 jaar in het vak zit. En dat 50 jaar in het vak zit, dat voel ik ook echt, want eigenlijk zolang als ik leef, hoor ik zijn naam her en der, hier en daar, op gezette tijden voorbij komen. Mijn moeder had ook platen van hem in de kast staan. En ja, die naam heeft iets magisch. Hij is een gitarist, een meestergitarist, noemt zichzelf op zijn eigen website. Nou, er is niks te veel aangezegd. Hij is ongelooflijk virtuoos. Hij draait al ontzettend lang mee in de Nederlandse muziek. En heeft grote hits gehad. Heel veel platen verkocht. Met alle grote in de muziek samengewerkt. Het is een fascinerende figuur. Niet lang geleden bracht hij een boek uit met anekdotes. Zoals hij het zelf noemt, uit zijn lange, lange carrière. Daar trad hij toen mee naar buiten. Onder andere met het verhaal dat hij zijn leven lang gestalkt is geweest door een vrouw die inmiddels is overleden. Dat baarde opzien, dat verhaal. Maar dat mag verder zijn ongelooflijke carrière als gitarist niet in de schaduw zetten. Want dat is hij in de eerste plaats. Een gitarist en ook voetballer, gaan we het ook over hebben. Er komt veel aan bod en het is interessant. Luister naar mijn interview met Harry Saxioni. Harry, herinner je eigenlijk het moment dat je voor het eerst een gitaar in je handen gedrukt kreeg?
Ja, dat weet ik zeker. Toen was ik 11 jaar. Trouwens, die staat hier om het hoekje.
Welke is dat? Ik pak hem er heel even bij. Ja, ik wil hem heel veel zien.
Die bewaar ik natuurlijk altijd.
Oh, de kop is eraf.
Ja, die is afgebroken.
Ach, jezus, wat een mooi verweerd exemplaar.
Ja, mooi, hè?
Ach, schitterend.
Ja. Dit is echt te gek. Maar het leuke is deze. Het was zo mijn ouder, of ik werd 11 jaar.
Ja.
En toen zei mijn moeder, nou, we vinden dat je nou toch wel bij de wat grotere jongens gaat horen. Nou mag je ook een groter cadeau uitzoeken voor mijn verjaardag.
En ik, wat voor gezin kwam je uit?
Middenstandsgezin. Mijn vader had een sigaarwinkel in de Rijnstraat in Amsterdam. En wij woonden achter die winkel.
Ja.
Dus heel weinig ruimte eigenlijk. Maar want de winkel nam natuurlijk was het hoofdding. En dus ja, wel een middenstandsmilieu, zeg maar. Ik had vriendjes die waren beduidend armer, waar ik een bandje mee vormde. Overigens even iets later nadat ik die
gitaar had gekregen.
Ja, ga ik zo vertellen. En die waren beduidend armer. En mijn ouders hebben dan bijvoorbeeld het drumstelletje gekocht voor een van die jongens uit.
Ja, precies.
Waren allemaal uit dezelfde straat, allemaal uit de Rijnstraat. En dus ik snapte wel dat wij het iets beter hadden dan de gemiddelde bij ons in de straat. Door die winkel. En dat komt omdat mijn vader idioot hard werkte altijd. Die was 's morgens 7 uur op en 's avonds 7 uur ging de winkel dicht. Dus ja, uiteindelijk behoorde die winkel tot de 5 beste sigaarzaken van Nederland. En dat vond ik echt trots op mijn vader.
Was dat een soort verkiezing?
Nou, nee, dat werd, ik denk dat dat vanuit de Kamer van Koophandel of zo werd gedaan. Ik heb geen idee hoe dat toen ging. Maar op een gegeven moment kreeg je dan een staartje van, dit zijn de best lopende in een bepaalde categorie. Nou, en daar hoorde mijn vader dus ook bij. Nou, dat vond ik wel te gek. En zijn werkhouding, dat heb ik wel overgenomen, hoor, in mijn leven. Maar die gitaar, dat is wel leuk. Dus mijn moeder zei, nou, je mag iets groots uitzoeken. En ik had geen idee. Ik denk, ja. En toen opeens dacht ik, goh, ik luister wel veel naar muziek. En het gek is, terwijl ik inderdaad ook, toen de tijd had je nog The Shadows en Cliff Richard en Elvis Presley. En ik luisterde altijd wel naar, maar ik had nooit het idee dat ik dat zelf zou willen kunnen. Maar opeens, toen mijn moeder dat zei, dacht ik, goh, zou een gitaar wat voor mij zijn? En het leuke is, daar in diezelfde straat, nou iets verder, dat is de Van Wouwstraat, daar zat Stom Wageman. Dat was eigenlijk een platenwinkel. Hè, toen waren het nog platen natuurlijk. Ja. En daar kochten wij altijd, mijn zus en ik, de plaatjes die wij te gek vonden, waren allemaal van die singeltjes, weet je wel. En ik had ooit eens een keer daar in die winkel, gewoon aan de muur, dat was gewoon versiering, 3 gitaar. Dus het was, die verkocht ze niet, die was als bestelling. Ja. Maar ik zei tegen mijn moeder, nou, ik heb wel een gitaar gezien daar. En nou, misschien is dat wat. Nou, zei ze, dan gaan we daar naartoe. Dus we gingen naar Tom Waagman, die winkel binnen. En nou, die man was natuurlijk idioot blij dat hij überhaupt iets kopen kon, wat hij als sier had hangen, ja. Weet je wel. Dus ik zeg, nou, ik zou die wel willen proberen. Nou, hij haalt hem van de muur. En toen gebeurt het volgende. Ik was natuurlijk vrij klein nog. En hij haalt van de muur, hij geeft hem aan mij. En op dat moment komt hij dus, dit klankgat, ja. Komt langs mijn neus.
Ja.
Ik was in één keer verkocht. Ik rook de gitaar. Ja, nu ruik je dat niet meer, want hij is echt heel oud nu. Maar dat hout en dat lijm en weet ik veel wat er allemaal nog kan ruiken aan een gitaar. En ik rook dat. Ik was verliefd. En hij zegt, nou, speel maar. Ik zeg, ja, ik heb nog nooit een gitaar, maar dus ik kan nog niks spelen. Nee. En ik voelde zo. Dit was het.
Je was betoverd.
Ik was betoverd. En
dat is grappig, Harry, want ik kwam hier net binnen en toen vroeg je wat ik wilde drinken. En toen zei ik koffie. Ja. En toen, jij nam geen koffie. En toen zei je van, ja, ik lust geen koffie, ik drink geen koffie. Terwijl ik het wel heerlijk vind ruiken. Ja, ja. Dus blijkbaar heb jij een soort iets met je neus dat je geuren heel aantrekkelijk kan vinden.
Geuren is zelfs bepalend in de liefde.
Voor jou?
Ja, voor mij zeker. Ja, ja. Als een vrouw goed ruikt,
dan kan
het gebeuren, bij wijze van spreken. Ja. En dus mijn neus is wel een leidende factor, denk ik. Dat heb ik toen trouwens voor het eerst ervaren. Dat is later natuurlijk inderdaad, ben ik dat meer gaan ervaren op meerdere gebieden.
En die geur was betoverend van die gitaar.
En nog steeds. Ik heb nog steeds, vooral als ik een nieuwe gitaar, ik ruik er altijd aan. Dan denk ik, ja, dit is oké. Okay.
Of niet. Okay.
Ja, of niet, ja. Dat gebeurt ook. Ja. Ja, dat gebeurt ook. En dan neem ik hem ook niet, hè? Dan komt hij niet in mijn
collectie. Terwijl je zou zeggen dat de klank en het gevoel leidend zouden kunnen zijn bij een gitaar.
En dat gebeurt dan niet.
Nee,
het is, nee
hij absoluut. Moet ook lekker ruiken. En nou, deze gitaar, hij zal nu niet meer hetzelfde ruiken.
Nee, zeker niet. Nee,
en je kan ook niet meer op spelen.
Nee,
maar die rook meteen betoverend.
Te gek. En toen liepen we dus. En die man was natuurlijk idioot blij dat hij, weet ik veel, 100, voor 100 gulden een of andere kut-exemplaartje aan de muren kon verkopen. Maar ik was ongelooflijk trots. En toen zei mijn moeder, er is één ding, je mag dan een gitaar kiezen, maar dan moet je ook les nemen. Want ze zeiden, want we gaan niet zo'n groot, duur cadeau gaan we jou zomaar geven en dan een beetje ermee pielen. Nee, je moet les nemen. Nou, toen vonden we bij ons twee straten om de hoek in de Rijdiepstraat een gitaarleraar, meneer Wiegmans. En dat was een oudere man al, echt een oude man. En daar heb ik 2 jaar ongeveer les gegeven en toen stierf die man. Maar toen heb ik wel de begin. Ik heb daar trouwens ook iets heel bijzonders meegemaakt. Ik heb de Saxony-methode geschreven.
Ja.
Dat zijn 2 boeken en een DVD. En
je dacht, als er iets met mij gebeurt, moet toch eigenlijk alles wat ik weet over gitaarspelen moet toch op een of andere
manier vastgelegd zijn. Dat wil ik dan gedocumenteerd, hebben. Dus toen dat werd die hele methode. Ik draag die boeken in het begin van die boeken, op de eerste pagina, draag ik die op aan meneer Wiegmans. Want, dat schrijf ik geloof ik niet zo daar, maar ik ga je nu vertellen wat voor mij die man uniek maakte. Ik denk dat hij bij mij het componeervirus heeft aangewakkerd. Op een gegeven moment, ik had 3 maanden les of zo, en toen kwam ik met zo'n kop op les. Toen zei hij, zo, ja, je bent niet echt blij vandaag. Ik zei, nee, nou zit ik al 3 maanden op les en ik kan nog maar 4 noten of 5 noten spelen. En toen zegt hij tegen mij, oh, denk je dat? Ik zeg, ja, ik kan toch maar 5 noten spelen? Zegt hij, nou, speel ze eens. Nou, dus zal ik het even...
Heel graag. Kan je het illustreren? Ja.
Een bepalend moment.
Ja.
Dus hij zegt, speel ze dan eens. Dus ik zeg, nou, dat is die, die en die. Dat zijn er vijf.
Ja.
En hij zegt, oké, maar doe ze nou eens andersom. Dus ik zeg... Zegt hij, en doe nou eens dat je een bepaalde noot of een meerdere keer herhaalt en dan de andere speelt. Dus ik deed... En opeens denk ik, en... Nou, toen deed hij nog een paar varianten. Ja. En zegt hij, en doe ze nou eens helemaal door elkaar. Dus ik... En opeens dacht ik, jeetje, ik weet maar, ik kan maar vijf noten. Maar ik kan daar een hele wereld voor je mee open. Scheppen.
Ja.
En nou, en ik krijg het trouwens weer kippenvel van op momenten. Want dat heeft zo'n impact op mij gehad. Ik had dat nooit uit mezelf meteen bedacht. Dat, want ik had ze steeds maar in diezelfde volgorde geleerd.
Ja.
En ik zweer, ik denk nog geen maand later... componeerde ik mijn eerste stukje. Mobiel heette dat, geloof ik. Ja, zoiets, een heel eenvoudig stukje. Maar er met de begeleiding erbij en de akkoorden dus daarbij ook. En dat was eigenlijk mijn start van het componeren. En ja, dat
de Banning noemde componeren altijd woekeren met 12 noten.
Ja, mooi. Ja, dat is het ook geweest. Ja, dat klopt helemaal.
Ja.
Ja. En ik denk dat ik het trouwens nog gevoelsmatiger doe dan Harry Banning. Want Harry Banning heeft ook zijn hoofd absoluut bij gebruikt. Dat hoor je ook in bepaalde nummers.
Ja.
Omdat hij... Ik denk ook als je op dat soort teksten moet schrijven... dan moet je ook wel af en toe je hoofd
gebruiken. En hij is een pianocomponist. Ja, dus ook iets anders dan een gitaarcomponist.
Ja, maar dat doe ik ook.
Je componeert ook op piano.
Een heleboel van mijn stukken
heb je op piano
gecomponeerd.
Maar goed, maar toen... Gewoon door de simpele, simpele handreiking van meneer Wiegman. Die zei:
Je
kan die vijf noten, maar die kan je in elke volgorde, in elk ritme, in elk tempo zetten dat je wil. En dan ligt de wereld aan je voeten.
Nou, toen is echt, er gingen meerdere werelden open voor me. Ik denk: dit is niet normaal. Dit is te gek. En toen boekerde het bij mij echt. Ben ik daar toen mee bezig gegaan.
Toen is je leven begonnen eigenlijk, hè? Je gitaristenleven.
Mijn gitaristenleven wel. Ja. Ja. Nou, in ieder geval... ik maak nog onderscheid tussen mijn gitaristenleven... en mijn componeerleven. Want ik vind het toch... Zeker ook omdat ik ook op piano kan componeren. Ik vind... En ook omdat ik voor... Ik heb bijvoorbeeld... voor introdans heb ik een hele... alle balletmuziek geschreven. Hey, weer totaal anders. Er komt geen gitaar of niks in voor, weet je. Dus ik zie dat wel als twee verschillende dingen. Alleen, ik heb het voordeel dat als ik echt voor de gitaar iets schrijf... dat ik het ook 's avonds kan laten horen.
Ja.
En ook meteen op niveau kan laten horen.
Ja.
Dus dat er ook echt iets gebeurt. Ik heb componeren ook wel eens voor godje spelen genoemd.
Ja.
Want dat is echt zo. Het is zo raar. En we hadden voor dit gesprek het ook over Paul McCartney en zo.
Ja.
John Lennon heeft wel eens gezegd... Ja, toen werd gevraagd over een bepaald nummer. Hoe heb je dat dan gezegd? Nou, hij zegt, het is heel raar, maar het is net of ik het zo uit de lucht kon plukken.
Ja.
En toen was het er. En... wat wil ik daar nou van zeggen, van wat mij betreft?
Componistenleven.
Ja, maar ik wou iets specifieks zeggen over... Nou, dat weet ik niet meer, sorry.
Nee, geeft helemaal niks.
Ik ga altijd weer zo op in die Beatles als ik
het over heb. Helemaal over de Beatles heb, nou goed, daar heb ik ook een beetje last van. Het is er toch, hè, met de Beatles?
Ja, het is toch op... Hoe lang zijn ze er al niet meer? En nog zijn wij er...
Ja, maar ik heb gevoel dat het nog maar het beginnetje is. Ik bedoel, ik denk dat ze over 1000 jaar nog over de Beatles praten.
Ja, dat zou toch wel te gek zijn.
Ja.
We maken het niet meer mee, maar we kunnen niet checken.
We maken het niet meer mee, nee. Maar we hebben het geluk. Nou, jij hebt met z'n allemaal... Nee, ik heb trouwens ook nog even met John Lennon de planeet gedeeld. Maar dat we gewoon nog met Paul McCartney nu vandaag de dag nog de planeet delen.
Dat is precies
dat we op dezelfde planeet leven.
Dat vind ik ook. En hetzelfde tijdsgevricht.
Ja, en dat we gewoon hebben zien optreden.
Ja.
Ja.
Dat had ik toen ik bij hem in de ziekenhuis was geweest.
Ja.
Toen zei ik tegen Nancy... Ja, het is toch ongelooflijk dat...
Dat we dit gewoon nog
dat
meemaken.
Dat we dit zo kunnen meemaken. Ja. En dat je... Nou ja,
de stem heeft hij niet meer, helaas.
Iets minder. Ja. Nou, hij knijpt, ja. Hij knijpt wel
een
veel
beetje kapot gebloot,
ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Maar goed, als eredienst en als...
Ja, moet je dit blijven...
Is het toch iets ongelooflijk? We blijven er altijd heen gaan, zolang het kan natuurlijk.
Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik was bijvoorbeeld ook flabbergasted van de Rolling Stones. Die heb ik pas 3 jaar geleden voor het eerst kunnen zien optreden. Ja. En die Mick Jagger, die was zo ontzettend goed bij stem.
Ja.
Dat is toch niet normaal?
Ja,
ook.
Maar dat is een fysiek wonder natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook. Ja,
dat hij bij stem is en ook en nog over dat toneel beweegt, dat is gewoon... Dat tart alle natuurwetten.
Ik ben
eigenlijk
altijd net iets meer Beatle-fan geweest dan Stones-fan, maar ik ging daar ook vandaan dat ik dacht, nou, die man is gewoon...
Ja, maar goed, waar we het net ook over hadden, je hebt A-categorie en je hebt hemelse categorie. En de Beatles staan natuurlijk ergens helemaal bovenaan het universum. Ja. En dan heb je daarna gewoon nog de Rolling Stones en Fleetwood Mac en weet ik veel. Gewoon hele goede bands die gewoon fantastisch zijn.
Ja.
Maar dat die Beatles zijn, is natuurlijk een... Dat is dat wonder.
Ja, dat is
zo'n korte periode.
Ja,
dat ze in 6,5 jaar dat oeuvre hebben gemaakt. Ja. Nou goed, Harry, daar kunnen we uren over gaan. Ja. En hoe is het? Is die gitaar ooit voor jou een iets ingewikkelds geweest? Is het een gevecht voor je geweest om onder
nooit
de knie te krijgen?
Nee, want wat ik je net vertelde, toen ik in de beginperiode... ben ik een bandje gaan vormen met jongens uit mijn straat. En... Toen merkte ik eigenlijk, een andere gitarist was er ook bij. En toen dacht ik opeens, goh, ik ga wel veel sneller dan hij gaat. Dat, wat voor mij dus vrij normaal was. En als hij iets moest leren, dan zag ik hem...
Ploeteren.
Struggelen, zeg maar. En ik dacht altijd, oh, nee, dat gaat zo. En dus dat wel... Nou moet ik zeggen, ik was ook een sportman. En ik denk dat mijn fysiek ook... heel erg heeft bijgedragen aan... Mijn motoriek is altijd heel erg goed
Want
geweest.
Je andere liefde naast muziek is voetbal, hè?
Ja, ik heb altijd gevoetbald. En ook echt bijna manisch. Ik vind voetbal... ik doe het nog.
En je traint ook, toch?
Ik geef nu ook training.
Je geeft trainingen,
maar ik train zelf ook nog.
Ja, precies. Ja, maar je coacht ook een team.
Ja, ook. Nee, maar ik train zelf ook. Dus dat ik het onderga. Anders weer.
Ja, ja, ja.
En ik voetbal ook nog steeds, ja. Dus dat is... maar wat ik daarvan zeg, is... mijn motoriek is altijd... Ik merk het ook aan mijn zoon, Leno. Die is nog veel betere voetballer dan ik ooit geweest ben. En ook zijn motoriek. Het klopt helemaal. En ik denk gewoon dat... drive, nou talent natuurlijk een beetje, drive en mijn fysieke motoriek...
Handigheid. Ja.
Dat samen is waardoor mijn gitaar zo uiteindelijk een
waardoor
hoge standaard
je zo vaardig bent geworden en zo technisch goed en muzikaal natuurlijk.
Ja, dat groeit mee, denk ik. Maar die muzikaliteit heeft ook weer met mijn drive te maken. Ik heb echt altijd zin. Vertel eens
over die drive. Wat houdt die in?
Nou, dat merk ik ook door mijn leven heen bij zoveel andere mensen... dat ik dat niet herken bij anderen, wat ik heb.
Ja.
Ik kan opstaan en denk ik... Jezus, ja, ik ga... Of ik kan niet... Als hier een gitaar tegen een muur of tegen die kast staat... Of zo, en ik loop er langs, dan moet ik...
Ja.
Dan moet ik spelen of dan moet ik iets nieuws maken of iets... En dat had ik met voetbal.
Als je een bal ziet, dan moet je erachteraan.
Ja, ik ging naar school in de hele lagere schooltijd. Ik ben, ik zeg maar, vanaf de Rijnstraat in de Wenterdijkstraat, dat was, kwartiertje, nog niet eens, denk ik. Altijd met bal. Elke huis heeft een tik van mijn voet tegen met een bal gekend. En hoog houden... Altijd voetbal. Nou, we hadden een sportveld bij school.
Mm-hmm.
Dus dat was wel mazzel. En daar huiswerk maken deed ik dus niet. Want ik ging eerst ongeveer 2 uur voetballen tot mijn moeder er langs kwam. Die zei, je moet echt nu thuiskomen. Met moeite ging ik dan naar huis. En nog even gauw huiswerk maken. En het liefst 's avonds nog een keer voetbal als het zomer was, weet je. Dus... Ja, dat tekent zeg maar mijn de dingen die ik leuk vind om te doen, daar wil ik gewoon veel van. Dat wil ik opeten, zeg maar. En dat heeft er altijd in gezeten bij mij.
Ja, en is dat een, dat lijkt mij een heel fijne eigenschap om te hebben. Is het ook wel eens lastig?
Het is ook lastig,
ja. Wanneer is het lastig?
Nou ja, als vader en als, ik heb twee kinderen, of wij hebben twee kinderen. En ik denk dat mijn drive mij ook wel...
Het bepaalt het gezin ook natuurlijk.
Dat ook wel, hoewel ik daar wel mee heb leren dealen. Ja. Oké, ik moet wel mijn plaatsen af en toe weten op dat gebied. Maar ik vind wel dat mijn kinderen, bijvoorbeeld mijn zoon die gigantisch goed kan voetballen, ik denk toch dat hij door mijn zijn het toch een beetje heeft afgeduwd. Hij heeft nu trouwens net bij Feyenoord, de tegenpol, omdat hij sinds kort in Rotterdam woont. En dan speelt hij dan hoofdklasse. Bij de sportclub Feyenoord is dat. Dus niet, en hij is nu 23 of 22. En nu pas voel ik dat hij loskomt van
jouw fanatisme eigenlijk.
Mijn fanatisme, ja. En terwijl ik er wel altijd op gelet heb dat ik nooit... Ik ging wel altijd met trainingen mee of ik trainde hem. Daar heb ik ook heel veel gedaan. Maar ik probeerde hem altijd te laten in datgene wat hij wil. Ja. Maar op een of andere manier...
Maar toch voelt hij die gloed van jou natuurlijk.
En ik denk ook het feit... Want hij is ook nog eens een keer hartstikke muzikaal. Hij heeft precies die twee dingen die ik ook altijd had. En precies die twee dingen heeft hij altijd maar een beetje weggeduwd. En dat vind ik heel, heel vervelend om te ervaren, omdat ik me zo goed realiseer dat absoluut met mijn zijn te maken heeft. En dat is dus eigenlijk de antwoord op jouw vraag van, het heeft ook dus duidelijk zijn negatieve kant.
Ja. Je hebt dus het is eigenlijk niet eens zozeer voor jezelf, in jouw persoonlijk, in jouw eigen zijn een probleem, maar je denkt wel eens van, het moet lastig zijn voor anderen effect, om met mijn fanatisme te dealen.
Het effect op anderen.
Ja, absoluut.
Ja. En ik denk dat het ook wel alleen dat... Kijk, met een opvoeding en met kinderen merk je dat natuurlijk direct. Ik denk dat het ook wel... ik kan heel... als ik bijvoorbeeld met technici aan het opbouwen ben... Ja. Ik ben er 's middags om 3 uur al in bij een theater. Dat hoor ik wel eens terug. Maar dat is totaal niet zo bedoeld. Maar dan is mijn... fanatisme, dat ik iets zeg van ja, dat moet zo, dat is dus blijkbaar bijna dwingend.
Ja.
Terwijl ik dat totaal niet zo bedoel. Het is meer van, want als we dat doen, ik zit er dan meteen alweer helemaal in. En het is blijkbaar maar mijn manier van praten, dat ik soms als een technicus hoor zeggen, nou, mag wel een beetje
Ja, maar het is grappig, rustiger. Want ik maak je hier nu ook mee als een heel amabel iemand. En ik heb ook je theatershow gezien, waarin je vertelt over je leven en je carrière en prachtig gitaarspeel tussendoor. Maar daar zit ook in hoe jij je tot je publiek verhoudt, er zit ook iets strengs in.
Ja.
Of je hebt ook iets dwingend zou je het ook kunnen noemen.
En waar bleek dat uit?
Kan ik niet uitleggen. Oh, maar dat is eigenlijk een zachtheid die je nu hebt.
Ja.
Heb je dan niet per se, dat je dan toch ook iets nou, misschien is het ook fanatiek of gedrevens, waardoor het een beetje een soort op jouw manier is.
Ja, maar dat heeft... Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar dat is toch een ander iets in mij.
Vertel.
Dan gaan we de psychologische kant op. Ik vind dat ik ook een frustraat ben. En dat heeft alles met mijn moeder te maken. mijn moeder heeft na mijn geboorte een postnatale depressie gehad. En is daarna nooit meer de straat op geweest. En dat heb ik altijd als... mijn schuld ervaren. Ze is dus ook nooit bij belangrijke dingen van mij geweest. En ik heb in mij, dat heb ik geen nagedacht, dan ben ik al zo oud. Ik heb het al veel eerder geconstateerd, maar ik kan er bijna niets aan doen. Ik voor mezelf vertaal ik het zo dat ik het publiek, bij wijze van spreken, als mijn moeder zie.
Ja.
En ik eis bijna dat ze aandacht aan mij schenkt.
Ja.
En dat wat ik gewoon... Ik heb wel wat aandacht gekregen vroeger. Maar niet Op de momenten dat je het echt nodig had.
Ja, ja, ja.
En zoals ieder kind dat opgroeit, dat... bijvoorbeeld, ik had watervrees, ik heb afgezwommen. Ik was er in mijn eentje. Op school had je zwemles. Maar iedereen had al lang zijn diploma. En ik durfde mijn kop niet onder water te doen. Nou, uiteindelijk heb ik het gedurfd. En de dag dat ik dat... was in het Zuiderbad in Amsterdam. Ik zwem af. En ze waren er niet.
Ja.
Ze wisten dat ik moest afzwemmen. Maar, nou, dat is dan een klein dingetje, maar zo zijn er nog wel een heleboel dingen. Dus ik denk dat ik kan, ook in mijn optredens kan ik heel welwillend zijn juist.
Maar ook een beetje vinnig.
Ik kan ook heel vinnig
zijn.
En opeens kan ik iets, als iemand bijvoorbeeld dan iets zegt wat ik... Ik weet niet of dat bij die voorstelling was. Ik had iets gezegd over... het karakter van mijn kinderen, want daar heb ik een stuk over geschreven. En toen riep er op een gegeven moment iemand iets totaal anders. Oh, een slaapliedje of zoiets. Oh nee, dat was in een andere voorstelling.
Ja, ja.
En dan kan ik dus echt niet letterlijk tegen. Pissig worden.
Ja.
Dan denk ik, dan zeg ik echt bijna alsof ik het tegen één iemand maar heb. Ik zeg, heb je wel geluisterd net wat ik zei, weet je wel? Ik zie dat echt als een...
als een react of als een soort geconditioneerde reactie die uit die relatie met je moeder komt.
Ja, van mama had nou net geluisterd naar me, dan had je dit niet gezegd, bij wijze van spreken.
Of je vindt het moeilijk om te gaan, want het publiek was echt als was in je handen.
Ja.
Ze waren ze bij het applaus.
Amstelveen, hè?
Amstelveen. Ze riepen ook Harry, 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 begonnen ze te scanderen op het laatst. Ja. Dus ze waren echt vol liefde. Bovendien zijn allemaal... ja, het zijn gewoon van die gitaar- en muziekliefhebbers die daar komen. Die komen duidelijk echt om jou te bewonderen ook.
Dat weet ik niet.
Nou ja, dat idee kreeg ik.
Nee, dat vind ik elkaar ook verschillend. Maar goed,
maar misschien vind je het ook gewoon moeilijk om met de bewondering om te gaan.
Dat vind ik sowieso.
Ja.
Ja, dat vind ik echt.
Ja.
Ik vind niets erger als ik... ik word op straat ook wel herkend en zo. En dan... Ik ga je zo meteen ook iets met Paul McCartney vertellen.
Ja.
Want dat heeft met elkaar te maken. Ik vind het zo moeilijk als mensen naar mij toe komen en bij wijze van spreken bijna van onderuit gaan tegen je gaan praten. En dan denk ik, nou, dit. En dan soms kan ik daar zelfs een beetje ruw in worden.
Ja.
En dat ik... of ik ga het enorm bagatelliseren. Ik vind het verschrikkelijk. Maar andersom heb ik het ook. Ik zal je vertellen, ik was uitgenodigd toen Paul McCartney in Nederland was. En toen, ik geloof dat hij in het Amsterdam Hotel was ik uitgenodigd om bij hem langs te komen. Omdat ik ook een hele... waarom weet ik eigenlijk niet. Maar
iets met gitaar, iets met muziek. Ja.
Ik heb ook iets met muziek. Ja. Ik was dus door de entourage van Paul McCartney uitgenodigd om hem te ontmoeten. Ben ik niet gegaan.
Dat meen je niet.
Ja, dat meen ik echt. En waarom? Ik stelde het me zo voor dat datgene wat ik zo haat... of haat, dat is een beetje een groot woord... maar wat ik zo vervelend vind... ik weet zeker, ik zou...
Ja, bijna... je zou in adoratie zijn.
Ja, ik
en dat zou je niet van jezelf verdragen, omdat je dat zelf haat als mensen zo zijn.
Ja, verschrikkelijk. En ik heb het dus niet. Toen heb ik gezegd, nou, ik doe het niet, ik ga niet. En later heb ik natuurlijk gedacht, wat een ongelofelijke eikel ben ik nou dat ik dat niet.
Ja, misschien ook wel weer goed.
Ja, nou, ik denk dat ik eigenlijk bijna
ongelukkiger 99% was geweest.
Ja, dat ik ongelukkig was geweest. Ja. En dat wilde ik mezelf en
want
hem
je denkt
niet aandoen.
Je denkt niet dat je gewoon als muzikanten onder elkaar had kunnen zijn.
Nee, vanuit mij niet.
Hij is te groot.
Ja, ja. Vanuit mij niet.
Ja.
En dat ik had het niet aangekund gewoon. Ja. En
je moeder ging wel met je naar die platenwinkel om gitaar te halen.
Dat is zeker waar. En ze is namelijk ook, maar toen was ze al oud. Ik ben ook, hoe noem je dat, geridderd.
Ja.
Noem je dat? Ik heb
zo'n lintje gekregen.
En dat was hier in de Schouwburg. En ik trad op. Ik wist van niks natuurlijk. En wat ik ook niet wist, dat voor het eerst mijn moeder in de zaal zat. Die was dus in al haar zenuwen. Want ik hoorde later dat ze bij Culemborg gestopt zijn. En dat ze daar zei ik
verschillende
terug,
paniekaanvallen en, ja, allemaal gekregen. Paniek.
Maar ze zat er wel. En dat vond ik, ja, toen heb ik echt staan janken, hoor. Toen ik wist dat ze er was. Toen, na afloop wist ik dat pas. Ik zie opeens mijn ouders, terwijl ik daar nog met dat lintje op... en al die, nou, je kent het wel, al die plichtplegingen en alle toestanden. En ik zie mijn moeder, ik kon het niet geloven. Ik kon het niet geloven. En ze is in die, nou, dit heeft ze dus wel gedaan, inderdaad, met die gitaar...
Ja, maar dat is dus eigenlijk een heel uitzonderlijk moment, ja, ook geweest. Dat ook zij met jou naar die gitaar, naar die, ja, platenwinkel ging. Ja. Om je die gitaar te laten, ja, kopen.
Ja, absoluut. En daarom heeft het ook zo'n...
ja.
Elk detail weet ik nog van dat soort momenten.
Ja.
Omdat het dus...
Dat gebeurde bijna
bijzonder
nooit.
Was. Ja,
dat zij gewoon naar buiten ging,
ja,
en iets deed.
Ja, ja, ja.
En jouw vader moest dus eigenlijk...
Altijd in de winkel.
Ja. Altijd in die winkel, maar die moest dan ook de boodschappen doen.
Nee, dat deden wij.
Oh,
wij
dat deden
ook
jullie
nog. Ja, als wij, als ik terugkwam van dat voetballen en dat, ja, of van school, dan deden
maar
wij.
Maar je vader moest
ik...
dat organiseren natuurlijk dan ook.
Nee, want
dat deed je moeder.
Nee,
dat ze kon van huis uit, kon ze dat wel organiseren.
Zij, als je mijn moeder had gekend,
ja,
spijker, een linkse vrouw, politiek, idioot, bewust,
echt,
altijd. Fel in de mening.
Ze leeft niet meer, hè?
Nee, ze leeft niet meer.
Nee. Nee,
mijn vader ook niet meer,
nee,
trouwens. En dus bijna tegenstrijdig aan haar angsten.
Ja.
Het is ongelooflijk, want thuis dan wist ze... het was ook een lieve vrouw, maar ze volkomen geregeerd door haar angsten. En dat heeft effect op je, dat is duidelijk, ja.
Ja, en zij is eigenlijk tot jouw geboorte en na die postnatale depressie, toen is dat dus ontstaan.
Ja, ja, is de angst...
En tot die ontstaan. Tijd is het, had ze dat in ieder geval niet. Ze zal misschien...
Dat weet ik
weet
niet.
Je niet.
Nee, ik denk het niet.
Maar jij hebt haar dus nooit meegemaakt als een onbezorgd iemand,
nee,
die gewoon naar
nooit,
buiten komt.
Echt nooit, nee. Die paar keer dat ze wel eens naar buiten durfde, dan ging ze, we hadden een bakker naast ons, nou, dan ging ze even snel naar de bakker en weer terug. Ja. Dat was het dan. En ik kan me één keer herinneren dat ik denk dat ik dan een jaar of 4 was of 5. Toen liepen we zelfs met een vriendin van haar,
ja,
helemaal naar de Utrechtse straat. En of misschien met de tram, dat weet ik niet meer. Maar we liepen in de Utrechtse straat en ik weet nog wel... dat ik dat heel letterlijk nam. Toen reed er een gozer op een motor, keihard, ook qua geluid, maar ook heel snel. En toen zei mijn moeder, die man, wat zei ze nou? Die, wat zeg je ook weer, als iemand niet van de wereld...
Die spoort niet of zo?
Ja, die spoort niet, maar, ja, maar iets met het woord wereld erin. En toen dacht ik, oh, die man weet echt niet dat hij op deze wereld, ja, is. Dus dat zijn dan van die dingen die ik... En dat ik weet dat zij dus zo'n soort opmerking maakte. En dat ik dat letterlijk nam. En dat we dus door de Utrechtse straat liepen. En dat het mooi weer was, dat weet ik ook nog. En nou, dat is een van de echt weinige dat we zo ver... Dat er, ja, überhaupt iets...
helemaal naar het centrum van de stad zijn gegaan.
Centrum van de stad. En het gekke is, mijn zus, die, ja, soms verwijt ze het mij wel eens, die heeft een totaal ander gevoel bij onze ouders. Dus het heeft ook met mij te maken, mijn schuldgevoel, dat, mm-hmm, ik al vroeg voelde.
Dit komt door mij.
Dit komt door mij, ja, precies. Ja. En dat heeft zij nooit gehad natuurlijk. En zij heeft daardoor...
Is ook zij ouder of jonger dan jij?
3 jaar ouder.
3 jaar ouder, ja.
En... dus zij was de eerste die er was. En zij heeft niet dat ze het helemaal perfect allemaal heeft gevonden.
Mm-hmm.
Maar ze heeft... Er is ook nog iets heel cruciaals geweest. Dat ga ik weer niet vertellen nu. Waar dat ik direct met mijn moeder heb meegemaakt. En gewoon thuis... omdat het niet zo goed ging tussen mijn ouders onderling. En toen is er ook iets gebeurd wat mijn moeder nooit had moeten doen, maar dat wel deed. En daar heb ik jarenlang met de keuze van vrouwen mee te maken gehad. Het lijkt zo langzamerhand wel een psychopaat.
Nou, we dragen allemaal onze eigen kruis.
Ja, dat is ook zo. Ja, maar dat ik dit opeens niet zo vertel, ik weet niet waar het dan nou weer door komt. Maar dat heeft ook, mij ook enorm bepaald in... ik heb namelijk ik heb heel veel vriendinnen gehad, maar het waren altijd vrouwen die ik wilde redden.
Ja.
En dat is natuurlijk, want dat is bij mij, dat moment wat ik nou net niet verteld heb, ja. Vond ik het zo erg dat ik wist dit, ik kan mijn moeder niet redden. Dat wist ik toen, dan was ik 6 jaar. En dat heeft zo, bleek later, zo'n impact op mijn vrouwenkeus gemaakt. Dat het, ik kon geen relatie volhouden omdat...
Maar goed, je was natuurlijk sowieso, ook los van dit ene incident, kan ik me voorstellen dat je ook wel geconditioneerd was als toch een soort kleine hulpverlener van je moeder ook in huis. Ja. Met boodschappen doen en natuurlijk, er was altijd iets met haar. Mama voelt het niet lekker, mama durft niet naar buiten. Ja. Ze was natuurlijk toch gewoon iemand met wie omzichtig omgesprongen moest worden in huis. En jij misschien met je extra verantwoordelijkheid en met je fanatisme.
Ja.
Ook gewoon heel erg toegewijd daaraan.
Absoluut.
En aan dat probleem.
Ik zeg nog altijd, als ik interviews teruglees van mij en het gaat toevallig over moeder, dan zeg ik altijd, ik heb een grandioze jeugd gehad. En gek genoeg, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Ondanks al dit soort dingen.
Nou ja, je hebt natuurlijk ook wel je eigen escapes gecreëerd.
Ja.
Door helemaal in die gitaar te verdwijnen en helemaal in dat voetbal te verdwijnen.
Absoluut, helemaal mee te maken.
Ja. Ja,
absoluut.
Dat zijn natuurlijk je vluchtheuvels.
Ja, hoewel ik wel weet dat ik al op de kleuterschool al zo fanatiek was. Want we hadden een...
toen was die situatie er ook
al. Ja, oké. Okay. Ja. Alleen dan ben je er van niks bewust.
Nee, maar je voelt natuurlijk wel heel duidelijk sfeer aan in huis. Ja. En je kan natuurlijk... Juist als je heel fanatiek en heel geconcentreerd met iets bezig bent, kan je helemaal afsluiten van alles wat er om je heen is.
Ja, en dat is ook zeker...
Want het moet voor je vader natuurlijk ook een heel hard gelach zijn geweest.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Ja, het is... ik heb de liefste... dat is echt een gigantisch liefde. Die is van... Ik heb wel eens gezegd, hij had beter niet zo'n lief karakter kunnen hebben, want dan... Waar ze uit elkaar, want hij heeft het ook mede in stand daardoor gehouden.
Zeker.
En hij gigantisch lieve man. Hij is 96 geworden. Dus ik heb hem heel lang. Het laatste deel hebben mijn zus en ik ook heel erg goed voor hem kunnen zorgen en zo. En dus dat is allemaal gebeurd. Maar laat ik zeggen. Mijn lieve kant heb ik echt van mijn vader.
Ja.
En mijn gedreven kant heb ik eigenlijk van mijn moeder. Alleen zij werd dan geplaagd door dit soort dingen.
Ja, en dat is ook, zou je ook gedreven kunnen noemen. Als je dat zo ver weet door te voeren. Ja,
tot het eind, tot het laatste van haar leven.
Tot het allerlaatste toe.
Ja, absoluut. Ja.
Dan laat je iets niet makkelijk los wat helemaal in je kop zit.
Ja,
ja.
Ja, dat is zo, ja.
Ja. Hey, en waarom was die sigarenwinkel van je vader zo goed?
Ook mijn vader, die rookte niet. En hij wist van alles. En ook bij de voetbalkaartjes van Ajax. Een voorverkoop Ajax.
Je had zelf ook altijd kaartjes als je wilde?
Nou, ik had een diploma. Ik speelde in Ajax. Dus ik
had dus je mocht sowieso altijd, je mocht altijd gaan.
De wedstrijden
gaan. Oh, wat goed. Ja.
En ik kwam als... dat heet tegenwoordig senior, maar er waren toen de Belpjes.
Ja.
Heette dat? Ik was op mijn 9e kwam ik bij Ajax. En dan krijg je, als je aangenomen wordt, door een proefwedstrijd.
Uit welk jaar ben je, Harry?
Ik ben uit 1950.
1950, dus in 1959 kwam je bij Ajax.
Ja, precies. Ja. Ja. Het leuke is wel leuk om het te vertellen. Ik speelde het jaar daarvoor in Neerlandia. Dat was op Riekerhaven, helemaal in Amsterdam-West. en toen moesten we op een gegeven moment tegen Ajax voetballen. En toen was ik blijkbaar heel erg goed. En toen, na afloop van die wedstrijd, waren de twee leiders van dat Ajax-elftal. Die zeiden, zou je er wat voor voelen om een proefwedstrijd voor Ajax te spelen? Want, mijn vader was ook altijd een en al Ajax.
Ja.
Dus ik dacht, jezus, dit lijkt me te gek als dat kan, weet je wel. Nou, en ik deed die proefwedstrijd en ik werd meteen aangenomen. En... dus ik kreeg meteen een diploma. Ik kon meteen naar de wedstrijden ook van het eerste. En het leuke is dat ik heb toen alle hoogste selecties gespeeld. En in de... dus ja, wat tegenwoordig C en de B-junior is. En toen kwam ik in de A-junior en toen kwam ook Johnny Rep erbij. Dat was Johnny, kwam uit ZFC, geloof ik, uit Zaandam ergens. En ik stond eigenlijk altijd rechts buiten, of spits. Maar hij kwam en dat was echt een streepje beter dan ik. Dus toen ben ik links buiten gezet en hij rechts buiten.
Ja.
En hij deed het wel te gek goed, meteen al in de jeugd. Alleen hij had een totaal andere mensen. Ik was altijd zin in. En hij had zoiets van, nou, dat doen we toch even.
Ja, hij is de laconiekheid zelf.
Ja. 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 Ja, het is een prachtig verhaal. We waren met de A1 in Hamburg of Bremen? Nee, Bremen was het, ja. In Bremen. En moesten we een toernooi spelen, een Pinkstertoernooi, of in ieder geval een groot toernooi, een heel weekend. Dus vrijdags kwamen we aan, zaterdags en zondags was het toernooi, en dan zouden we zondagavond weer met de trein weer naar Amsterdam reizen. En toevallig had ik een kamer met, je had van die stapelbedden in zo'n hostel was dat, geloof ik, waar we dan ondergebracht waren. Johnny liep boven mij en ik eronder en twee anderen daar. En opeens zo een uur of 11, kun je naar vrijdagavond, we waren dus net aangekomen. Althans, we waren al 2 uur daar of zo. Maar we lagen al op bed. En Han Grijzenhout, onze trainer, die was, dacht ik, ook al naar bed, dachten we. En wij sliepen op 1 hoog. Hè? En toen opeens hoor ik uit het bed boven, hey jongens... ik heb gehoord dat hier hoeren zijn in de stad. We blijven hier toch niet liggen. Zo, en we hebben ook meteen... nee, dat gaan we. Een beetje een jonge gast van 16 jaar. Dus bedankt. Zo, dat gaan we zien. Nou, zijn we letterlijk naar buiten geklommen.
Ja.
En het laatste in de gesprongen. Want we wisten niet of er al nog mensen in de lobby of zo waren. Of de trainer in de lobby. En dus wij de stad in... En ja, ik ging naar de smorgels, volgende ochtend om 10:30 was de eerste wedstrijd. Hè?
Ja.
En, maar wij de stad, geen hoer gezien natuurlijk. Wij weer terug en we dachten, we kwamen om, weet ik veel, om 13:30, 2:00 kwamen we terug. En wij dachten, nou, dan kunnen we nu wel gewoon door de ingang. Zat Han Grijshout in de stoel en die, in de lobby. Die had het zo lang in de gaten dat wij weg waren. Die zegt, jullie vieren, jullie spelen morgen niet. En wij de pest in, weet je wel. En de volgende dag, die eerste wedstrijd. En we werden inderdaad niet opgesteld. Maar wat gebeurt? Er wordt met 1-0 verloren. En wij keken elkaar al aan. De tweede wedstrijd. We hebben het hele toernooi gespeeld en we winnen het toernooi.
Dat meen je
ja,
niet.
We wonnen het. Echt te gek. Finale ook nog, dat vergeet ik ook nooit meer. Maar trouwens op televisie uitgezonden, was de hoogste. Want het was een internationaal toernooi. Hè? Ja. Tottenham Hotspur deed mee en weet ik veel, allemaal grote clubs. En toen kwam eigenlijk dat moment, dat was wel leuk. Dat sluit wel aan op mijn ambities, want... ik had al daarvoor al een paar keer mogen meedoen met het tweede.
Ja.
Een paar van die oefenwedstrijden. En dan mocht je als jeugdspeler mocht je meedoen. En bij een van die spelers was ook Rinus Michels aanwezig. En die had al... Blijkbaar had hij ook gehoord van mijn ambitie op in de muziek.
Ja.
En toen die kwam op een gegeven moment naar me toe. En hij zei echt zo van... ja, wat wil je eigenlijk... ik zeg, nou ja, ik wil het allebei. Ik wil en voetballen worden. Want in mijn hoofd kon dat ook echt naast elkaar staan. Ja. En toen zei hij de magische woorden, zei hij... Nou jongen, je zal toch moeten kiezen. Want het is allebei topsport wat jij wil. En dat gaat niet samen. En toen werd ik nog wel, na die wedstrijd... Toen fietste ik naar huis. En toen pas voor het eerst realiseerde ik me dat ik inderdaad dus een keus moest maken. Nou, had ik nooit gedacht. Ik dacht, nou, dat
en je dacht ook niet, ach, laat die man kletsen.
Nee, ik ga vallen. Nee, want Marinus Michels was voor mij ook een heilig. Hij deed het op dat moment ook idioot goed met Ajax. En dan denk je, oké, zo'n man, als het uit zijn mond komt, dan is dat ook gewoon zo.
Ja. En misschien voelde je ook dat hij gelijk had.
Ja, dat is ook zo natuurlijk. Uiteindelijk, en ik weet het nu. Nu weet ik natuurlijk wat dit wat je hiervoor moet...
Wat dit van je vraagt. Wat je, en wat voetballen het vergt, identito.
Precies hetzelfde. Ja. En, nou, en toen hadden we dat toernooi gespeeld. En een week later was het... dat was het Pinkster toernooi trouwens. Bij de Volenwijkers. Mm-hmm. Rinus Michels had ons, omdat we het toernooi gewonnen, had hij ons opgewacht op het Centraal Station.
Ja.
Vonden we helemaal te gek natuurlijk. En toen zei hij, volgende week ben ik erbij en dan gaan we kijken wie er contact heeft, wel contact in aanmerking komt. Maar ik had al van onze trainer gehoord dat degene die al een paar keer met de tweede hadden meegespeeld, die hadden ze al de hele tijd in het oog. Nou, dat was Johnny Rep, dat was ik.
Ja.
En er was nog twee andere jongens. Dus ik dacht zo, dus volgende week gaat het erom, weet je wel. Maar ik liep maar steeds met die gedachte rond. Van, maar ik moet wel kiezen. Wat wil ik nou eigenlijk? En toen was dat toernooi. Nou, het is een verhaal dat ik al veel vaker heb verteld. Dus de eerste wedstrijd was tegen Volendam. En toen had ik een soort, beetje slungelige jongen tegenover. Dacht ik zo beetje vlak voor de aftrap kijk je zo'n beetje wie je tegenover je. Beetje lang haar. Ik had trouwens ook lang haar op dat moment. Een beetje magere, slungelige jongen. Ik denk, die kan ik hebben, weet je wel. Volendam trapt af. Die jongen krijgt meteen de bal. En ik meteen de bal bovenop. Ik denk, nou, dan zal ik het even laten weten. En hij doet een soort sleepbeweging. En hij tikt mij tussen de benen door een pannen. En toen heb ik letterlijk in het omdraaien gedacht, ja, ik word gitarist. Of muzikant in ieder geval. Want ik wilde hem nog wel pakken, maar hij was ook hij was al weg. En echt tijdens die wedstrijd, dus in de eerste minuut van die wedstrijd, dacht ik, en toen ben ik zelfs nog naar Michels na afloop toegegaan. En toen wat de uitslag ook is, ik ga het niet door met voetbal. Heb ik zo, en de volgende dag, op een maandag was dat, werd ik wakker en dacht ik,
wat heb ik gedaan?
Wat heb ik nou, het nou echt vergooid of niet? Want Jezus. Ik wist helemaal nog niet of ik hier echt iets in zou kunnen betekenen.
Dus je hebt zelf van Ajax afscheid genomen en je hebt zelf een uitnodiging met Van Paul McCartney afgeslagen. Ja. Ja, ik vind het toch wel dingen in het leven.
Het zijn wel dingen, ja.
Het is toch wel dat je echt iets in je hoofd hebt van dit is geen goed idee, dan ga je wel ver.
Ja, dat is duidelijk, ja. Ja. Het is nou dat je het nu zo achter elkaar zegt, maar het is wel zo. Ja. Ja, erg, hè?
Ja, maar dat heeft misschien ook allebei met dat fanatisme te maken. Dat je heel sterk een gevoel hebt van dit moet ik doen of dit moet ik niet doen.
Nou, wat ik ook heb, dat heb ik niet genoemd, maar misschien heeft dat ook wel met je fanatisme. Ik zit idioot dicht op mijn gevoel.
Mm-hmm.
Er zit bijna geen...
buffer.
Nee, er zit bijna geen buffer tussen.
Gevoel en verstand zijn bij jou helemaal samengesmolten.
Ja.
Je gevoel is je verstand.
Bijna, zou je zo kunnen zeggen. Dus het, in de twee gevallen die je nou noemt, denk ik toch wel dat mijn gevoel zo eerlijk met me is, dat
je geen andere keuze hebt.
Nee, precies, dat het klopt wat ik doe dan.
Ja.
Ik denk dat dat ermee te maken heeft.
Ja, ja. En je moeder heeft je dus eigenlijk ook nooit zien voetballen?
Nee, volgens mij heeft zij mij nog nooit zien voetballen. Nee. Nou, wat ik ook wel erg vond is, ik wil niet mijn moeder helemaal te laten omdraaien in de graf. Maar ik vergeet nooit dat ik...
Het is voor haar natuurlijk ook verschrikkelijk geweest.
Was het
ik bedoel, het is helemaal niet geen kwaadwilligheid van haar.
Nee, dat was het ook.
Zij had natuurlijk ook alleen maar haar zoon willen bewonderen en zien. En...
Ja, ik ga je nu... hoe dat dan gaat, hoe dat is gegaan. Een van mijn... Niet het allereerste, maar... ik was net een beetje bekend geraakt. En toen kreeg ik een... Oh ja, televisie bij Sonja Baron. Om daar solo te spelen, live, hè? Dat was altijd live vanuit Amsterdam ook. En omdat het in Amsterdam was, denk ik, na afloop, dan rijd ik even langs mijn ouders.
Ja.
Dus ik kom binnen daar. Hey, hoe is het? Ik zeg, nou, is goed. En ik denk, nou, iedereen keek naar Sonja. En zij wist ook dat ik trouwens... Ze zeiden niks. Ik zeg, heb je nog gekeken net? Ja. Ik zeg, nou, hoe vond je het? Ja, leuk hoor. Ja. Zo. En ik denk, nou, dit is toch niet normaal dat je zo'n voor het in zo'n groot televisieprogramma staat. En dat je dan niet uit jezelf... En het werd des te gekker, omdat ik later weer van allemaal mensen die bij ons in de winkel kwamen, hadden ze 100 uit, zowel mijn vader als mijn moeder, 100 uit over mij.
Ja.
Van, heb je dat gezien bij... Maar naar mij toe kon ze dat niet. En dat vond ik zo... Dat was ook wel een klap voor mij, hoor. Want toen reed ik naar huis en toen heb ik echt bijna de hele weg zitten janken. Terwijl ik, wij spreken, de gevierde jongen was. Ja. En ik heb gewoon naar huis zitten janken. Ik vond dat zo raar.
Dat ze het niet kon opbrengen om gewoon... Ja,
ja, ja. En toen, tegen het eind van haar leven werd ze ook een beetje licht dement. Toen heb ik ook zo zitten janken. Toen stond ik heel groot in het Parool. Dat is, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar geleden of zo. En er was een soort twee luik met mij en met, hoe heet hij, die nu al die sportscholen heeft. Hij was vroeger bij de EO. Arie Boomsma. En twee bestonden dus twee precies even grote foto's van één van mij en één van Arie Boomsma. En dan een heel artikel van hem en een heel artikel van mij onder onze foto's. En ik had gehoord dat het die dag toevallig geplaatst was. En ik had het zelf nog niet gezien. En dus ik kwam bij mijn ouders om die dag toevallig. En ik zeg, hebben jullie het Parool hier? Ja, dat hebben we hier. En ik zeg, hebben jullie dat stuk nog gezien van mij? Tegen mijn moeder zei ik dat. Ja. Ik denk, wat is dit nou? En ze zegt, nee, het ligt hier in het kamertje hiernaast. Dus had ze het uitgeknipt en dan lag het op een tafel. En toen zegt ze, en wijst ze op Arie Boomsma, zegt ze, wat een leuk interview met die jongen en wat een leuke gast is dat toch, hè? En een knappe jongen ook nog. En ik zeg, ja, dat vind ik ook allemaal waar. Maar heb je mijn artikel? Toen zegt ze, letterlijk, die zwerver? En ik dacht eerst, ze maakt een grap. En ik zeg, nou, dat ben ik, hoor. En toen keek ze me zo aan en zegt, ja, zwerver. En toen liep ik weer naar de kamer toe. Nou, en toen wist ik in ieder geval één ding zeker. Er is bij haar wel iets aan de hand. Dat wist ik sowieso. Maar ik was met mijn vriendin en... daarna, toen heb ik beneden in de auto gewoon niet gereden, alleen maar gejankt. Ik denk, nou, ik ben mijn moeder nu echt kwijt.
En ja, je bent je moeder kwijt, maar daar zit dus in die hele verhouding van jou tot bewondering.
Ja.
En mensen die je bewonderen, of juist niet, dat je het wel voelt of niet. Dat zit natuurlijk wel, dat moet met je moeder ook een... Dat was een ding met je moeder ook.
Heel erg,
ook gewoon hoe ze haar liefde naar jou kon uiten, of gewoon... uit haar hart kon zeggen, los of ze naar buiten durfde. Van, goh, Harry, wat goed gedaan.
Ja, ja.
Wat geweldig dat je daar stond.
Ja, dat dus... Dit is een hele grote omweg ook. Dus om... dat ik me heel goed realiseer dat als ik optreed... het gaat er eigenlijk bijna altijd helemaal goed, hoor. En kan ik het wel reguleren tegenwoordig. Maar soms gebeurt het dat ik inderdaad fel tegen een bepaald... een bepaalde reactie uit het publiek ben. En dan weet ik...
Maar ik voelde een haat-liefde verhouding tussen jou en het publiek.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, God, dat je dat zo sterk voelt. Ongelooflijk. Want het leuke is dat... Ik heb nog even... ik zie natuurlijk al die reacties... en ook van Amstelveen... en wat mensen allemaal schrijven... hoe ze het ervaren
hebben. Zeker.
En helemaal te gek.
Nee, en dat zei, ze waren ook je naam aan het scanderen op het laatst. Het is niet dat die zaal... vijandig was, helemaal niet. En jij ook helemaal niet vijandig tegen hun, hoor. Maar je voelt gewoon een soort gespannenheid daarover.
Hmm.
Helemaal niet als je speelt overigens.
Nee, dat klopt.
Dan geef je jezelf.
Ja, dat klopt.
Ja,
ja, wat apart is dat, hè? Ik heb heel vaak met vrienden van mij ook wel discussie. Een vriend van mij was pas bij een andere optreden. En die zei van tevoren nog tegen me... Harry, het is niet je moeder. Want die weet natuurlijk alles ook van mij. Het is niet je moeder die in de zaal zit.
Ja.
En dat vond ik wel een hele mooie. En die voorstelling heb ik ook... Daar gebeurt er trouwens ook iets waarop ik normaal gezien misschien wel heel sterk zou reageren. Maar toen dacht ik ook, oké, nee. dit is oké.
Okay. Ja. Deze blijf mensen middel. Torsen die geschiedenis niet met zich mee.
Nee. Zeker niet natuurlijk. Nee. En dat, weet je, als er al iets heel sterk gebeurt, dus nog niet eens zoals in Amstelveen, ja. Maar het is wel eens een keer iets gebeurd dat ik echt fel was en dan ben ik daarna zo kwaad op mezelf. Dan denk ik, wat een ontzettende eikel ben ik dat ik dat nou nog niet
verwerkt heb.
Ja, en dat je dat nog niet verwerkt hebt.
Ja.
En misschien, ik bedoel, ik realiseer me al heel veel ervan hoor, daar, ook tijdens een optreden. Maar toch ontglipt mij.
Ja, maar Harry, ook al doorzie je dingen totaal en weet je hoe je zelf bent, dan nog ben je toch altijd jezelf.
Ja, maar het is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar het rare is dat het beeld dat men van mij. Nou ja, jij doorgrond is blijkbaar toch iets meer dan een ander. Blijkbaar als je bij mij in de zaal hebt gezeten. Maar meestal word ik anders door het publiek, niet tijdens een optreden, maar na afloop ook altijd. Ik krijg bijna altijd wel hele positieve reacties. Ik denk dat ik 1 of 2 keer per jaar wel eens iets hoor over mijn manier van zijn als het toevallig een beetje.
Ja, maar je geeft ook ontzettend veel. Hè?
Ja,
ik bedoel, je staat daar in je eentje de sterren van de hemel te spelen.
Ja.
Met hart en ziel.
Ik geef veel. Ja,
daar ben je ook weer niet zuinig in.
Nee. Maar jij denkt dat compenseert dan een hoop voor mensen, bedoel je?
Nou ja, weet ik niet. Ik denk dat mensen dat ook voelen. Hmm. Dat ze ook jou de liefde voelen die je via die gitaar rondstuurt.
Ja, het gek is dat ik me dat dan.
Ja, en nogmaals, ik voel ook helemaal niet. Ik bedoel ook helemaal niet dat je vijandig bent tegen ze. Maar ik voel gewoon soms, je ziet natuurlijk heel vaak.
Er zit een spanningsveld.
Maar er zit een spanningsveld en dat voel ik. En dat is helemaal niet van dat je gemeen bent of onaardig. Maar er zit een soort ongemak in.
Ja.
Maar goed, dat is precies wat je zegt. Je kan dus ook niet, je vindt het moeilijk om bewondering
echt te krijgen.
Te ontvangen. Je vindt het ook moeilijk om afwijzing te ontvangen tegelijkertijd. Dus er zit een soort.
Dat is een raar veld.
Ja, het is nog maar een klein streepje over waarin het precies goed is.
Ja, wanneer het in balans zou zijn voor mij.
Ja,
dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. En het aparte is, er zijn soms optredens waar dat werkelijk zo is.
Ja, waarin het helemaal samenvalt.
Dan ben ik zo gelukkig.
Ja, dat snap ik.
Dan rijd ik terug en denk ik, jezus,
dat is waar het je allemaal om gaat natuurlijk.
Ja, dan heb je een soort punt bereikt dat dit is
dan
het.
Zit je in de roos.
Ja,
ja, ja, letterlijk. Precies, in dat ene kleine plekje waar het allemaal goed is.
Ja.
Hey, en nog even, want we kwamen over Ajax te spreken, maar ik vroeg je toen waarom de sigarenzaak van je vader zo goed was.
Ja.
Waarom was die zo goed? Jullie verkochten kaartjes voor Ajax.
En toen zei ik, omdat ik heb de drive van hem. Hij heeft ik heb de drive van mijn moeder, maar hij en de liefheid van mijn vader.
Ja.
Maar wat hij ook altijd had, is hij was er werkelijk voor iedere klant.
Ja.
Mensen, wat ik in mijn hele jeugd ook meemaak, als ik dan af en toe in die winkel ging kijken, weet je wel. En dan bleven mensen gewoon. Ondertussen hield mijn vader dus de klant, maar er bleven achterin altijd mensen. En die bleven dan gewoon met hem doorpraten.
Ja.
En mijn vader deed het ook. En die vond het ook prettig. En hij was sociaal daarin.
Hij was een mensenvriend ook.
Ongelooflijk. Ja. Dat bleef. En op het laatst. Het was een vrij kleine oppervlakte qua winkel. Maar dan stonden ze echt tot buiten toe.
Als en
dan,
haring in de ton.
Echt
om gewoon te kletsen met je vader.
Ja. En dat is iets dat me altijd zo bijbleef. En toen ik wat ouder werd, dacht ik, goh, wat is hij toch een lieve man. Het is echt een lieve man.
Ja. Iemand waar mensen bij willen zijn ook.
Absoluut.
Ja, en dat is natuurlijk
maar
heel,
ook een
heel
naïeve man, hè? Dat is ook zo. Dat hoort ook bij
waarin hij was, is hij naïef geweest?
Nou, hij was gek genoeg niet bijster intelligent. Mijn zus en ik zijn gek genoeg veel intelligenter dan onze vader, zeg maar. En zijn naïviteit school in het feit dat hij Hij kon geen ruzie maken. Ook al was iemand... Er was wel eens iemand... Als hij bijvoorbeeld... Dan waren de Ajax-kaartjes waren uitverkocht. Ik noem maar wat. En dan werd iemand kwaad. Ja. Want dan had hij bijvoorbeeld gezegd... Ja, maar je zorgt altijd dat ik heb. En nou, en je weet dat ik altijd kom. En... Daar kon hij niet tegen. Hij kon dan geen weerwoord geven. En daar zag je naïviteit in. Dan ging hij zich bijna verontschuldigen van... Oké, maar volgende keer zorg ik echt dat je een beetje het goed praat. Ja. Niet zeggen,
Eigenlijk Feyenoord is nog helemaal gewild en ze waren op. Ja,
zo werkt het helemaal, weet je. Ja. Ja. Ik ben wel zo. Hè. Ik bedoel, ik kan wel op een gegeven moment... Als iets een punt heeft bereikt... dan kan ik ook echt zeggen, oké, dit is het gewoon.
Ja.
En verder gaan we niet.
Ja.
En,
bijvoorbeeld ook met die voorstelling aan het eind... Op het eind verkoop je dan cd's en je boeken. Ja. Zeg je ook van, zijn er mensen die dat willen kopen? Want anders ga ik niet helemaal met mijn koffer
voor Jan Lul,
van Jan Lul naar voren komen om hier te gaan zitten. Toch? Er zit ook wel een soort iets in van, nou, wel eventjes...
Nee.
Dat is iets anders.
Dat is een ander iets. Ik
dat is grappig hoor, moet ik zeggen.
Ja. Ik weet het, omdat het de manier is waarop ik het zeg, is grappig.
Ja.
Maar ik schaam me dood daar.
Met je vindt koffertje. Dat gênant?
Ik vind het zo gênant.
Oh, echt waar?
Ja, ik vind het bloedgênant.
Want die mensen vinden het zo leuk om bij je iets te kopen. En dan zet je daar een handtekening in.
Ik heb liever dat er iemand in de foyer mijn dingen staat te verkopen... waar ik na afloop misschien wat handtekeningen in kan zetten. Maar het zelf... Ik vind het verschrikkelijk. Dus het is voor mij mijn redmiddel om te zeggen... ja, ik ga niet voor Jan Lul. Ja. En dan zie ik toch dat er een heleboel zeggen... ja, ik wil. Ja. Nou ja, dan doe ik.
Dan
is er een reden om het te doen, snap je?
Ja, want je vindt het eigenlijk...
Ja, ik vind het bloed.
Om daar met je eigen waar te gaan zitten...
Vreselijk.
Vind je vreselijk?
Ja, echt vreselijk.
Ja. Ja. Oh ja, ik vind dat leuk.
Ja?
Ja. Ja.
Ik vind het... En wat ik dan wel weer moeilijk vind... dan krijg je heel veel mensen die...
Dan krijg je de bewondering over je heen.
En dat vind ik... dan heb ik gelukkig de...
Ja, misschien vind je het daarom zo vreselijk.
Omdat je weet... ik heb het normaal ook wel, hoor. Dat je, als je gewoon op straat... Nou, ik vind het niet erg om...
Ja, maar je gaat daar dan eigenlijk zitten om bewonderd te worden. Want die mensen komen naar je toe en zeggen... fantastische avond gehad, ik luister al jaren naar uw cd's.
Je weet dat is de
interactie die je dan gaat krijgen.
Ja, maar er is nog iets anders. En daar heb ik met andere artiesten ook wel eens over. Mensen die een ander bewonderen...
Ja.
Die willen ook van alles over zichzelf gaan vertellen.
Ja. Ja, dat is een lastig iets.
Dat is bekend iets, hè?
Ja, ja.
En daar is op dat moment... Dat vind ik dan ook gênant. Er staan allemaal mensen te wachten. En dan gaat iemand zijn hele doopcel lichten.
Dan voel je die rij.
Terwijl die rij daar staat.
En dan
dat vind ik zo moeilijk om daar...
Ja, ongemakkelijk. Snap ik. Ja.
Dus ja, dat gebeurt dan ook.
God, Harry, bedoel, we zullen het niet... Want je bent heel lang gestalkt geweest door een vrouw. Dat heb je in je boek geschreven en heb je op televisie over. We hoeven daar helemaal niet langer over te praten. We hoeven daar niet over te praten. Maar het is toch wel... Het is toch wel weer een bizarre speling van het lot. Dat iemand als jij die juist zo moeite heeft met dat soort emoties, met dat soort gezonde... Ja, iedereen zal het moeilijk hebben met zo'n stoel. Maar dat jij dat op je dak hebt gekregen.
Het is ongelooflijk. Maar het is wat ik zeg maar... Toen ik al... Het is dus 40 jaar geduurd, maar het heeft 40 jaar geduurd. Maar toen, na 2 jaar begon ik me dat opeens te beseffen. Ik denk, het is toch niet normaal dat ik... Dat ik weer een vrouw op mijn dak krijg die in dat
spectrum zit te graven en te voeten.
Het is niet normaal, ja. Ja. En wat ik ook schrijf is, ik heb er een modus voor moeten vinden.
Ja.
Maar wat ik dan wel durf te zeggen nu, en dat heb ik ook waarschijnlijk in mijn programma nog even, want soms zeg ik het wel, soms zeg ik het niet. Die modus vinden, dat heeft ook maar een beperkte houdbaarheid. Want ik heb het dus op een gegeven moment inderdaad bijna vermoord.
Ja.
En in deze sloot hier naast je, waar we nu... Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. We zitten nu bij jou in de kast natuurlijk.
Nee. Oh, okay. We zitten gewoon bij jou.
Oh, goed. Ja. Oké. Dus op een gegeven moment gaat... Ik bedoel, je kunt er blijkbaar een modus van vinden. En ik vind dat ik het in die 40 jaar relatief goed heb weten te managen. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets. En nou ze sloegen bij mij dus zo de stoppen erin. En dacht ik, nou moet die griet dood. Want
ik weet het anders niet meer.
Ik weet het echt niet meer. Zo. En toen, ja, en dan... dat was nog het allerergste. Dat schreef ik wel in mijn boek. Hield ik het dus onder. En toen zei mijn vriendin, je moet het niet loslaten. En toen liet ik het los. En toen kwam ze boven. En toen het eerste wat ze zegt is, zie je wel dat je van me houdt. Nou, toen dacht ik, nou, ik word zelf gek. Ja. Ik word zelf gek. Ja. Dit is toch... Dan ben je zo machteloos. Want je doet iets om te laten weten.
Ja, maar ja.
En het tegenovergestelde gebeurt.
Ja.
En toen, dat is eigenlijk het moment dat ik het naar buiten heb gebracht. Dat ik dacht, ja, ik moet hulp vinden. Er moet politiek, hè. Dus er was geen antistalkingswet.
Geen stalkwet, ja.
En die is dus wel gekomen, uiteindelijk gelukkig daardoor. Maar ja, dat, en dat kun je nagaan, dat was pas op de helft van die 40 jaar. Toen moest ik nog 20 jaar ermee dealen, ja.
Ja,
ja, het is... Ja, het heeft hier zich allemaal afgespeeld. En hier stond eerst nog mijn oude huis op dezelfde plek.
Ja.
En daar heeft het meeste afgespeeld. En toen ik dit had, toen was het al iets minder heftig als vroeger. Maar ja, ze stond er wel altijd. En ze stond daar en ze klom hier.
Bizar om altijd zo'n aanwezigheid in je leven te voelen. Waar je niet op... Ik dacht, het is misschien ook vergelijkbaar met als je aan... hele zware migraine leidt of zo. Iets waar je helemaal geen invloed over hebt, op hebt... en wat gewoon altijd je leven kan binnendringen, elk moment.
Ja, het toeval is dat ik tot mijn 16e altijd migraine heb gehad.
Oh ja?
Ja. En dus ik weet wat het is, ja. En wat voor toevallige momenten dat zomaar
precies
kan ontstaan. En,
ja.
Maar het is wel een... Nou, eigenlijk is het niet zo vergelijkbaar, want... hier was je er zeker van.
Ja, 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 dat is waar.
Het was altijd.
Ja, ja.
En behalve dan als ze weer even opgenomen was, dan was ze, hoe heet het, in zo'n kliniek.
Wolfheze,
ja, precies. En dat was het ene, maar dan ging de telefoon door. En was ze daaruit, dan was het gewoon vast gegeven. En maar ook bij mijn optredens, dat was nog veel erger.
Ja, dat ze je optredens
dat was niet veel erger, dat was... Dat was net zo erg.
Ja, maar wel heel verstomd dat het dan ook nog is met andere mensen erbij. Ja,
mensen. Ik kon, als zij weer begon te schreeuwen of weet ik veel wat te roepen vanaf een balkon, dan kon ik niet meer normaal daarna optreden. Dan,
nee.
Ook omdat je weet dat, hè, dan ontstond er een vechtpartij daar, want ze was hartstikke sterk. En dan, want alle theaters wisten ervan op dat moment.
Ja.
En hadden ze altijd twee mensen in de buurt om haar...
Weg,
maar ja, dan ging ze dus terugvechten, want ze wilde blijven natuurlijk. Ja. Nou, alleen dat al, ik vergeet nooit, dat was in de kleine
comedie. De hele concentratie
helemaal,
van, en daarna is het weg.
En daarna, ik kon zeggen wat ik wil, en je voelde dat iedereen dacht, wat is hier allemaal gebeurd, weet je wel? Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk echt, ja.
Ja, hoe dat jouw leven bepaald heeft, hè?
Ja.
Is er eigenlijk sinds haar overlijden... Je schrijft overigens heel mooi, vind ik... Dat aan de ene kant natuurlijk een opluchting was... Ja. Maar aan de andere kant ook heel verdrietig.
Ja.
En niet omdat je haar mist, maar gewoon dat je denkt... Wat een tragisch leven
als
is daar verloren gegaan.
Gymnasiummeisje.
Ja,
ook nog eens een keer
ze vanaf haar 14e. Ze zat op het gymnasium en vanaf haar 14e is ze jou gaan achtervolgen, stalken. En wat een tragiek om zo je leven door te brengen en ondertussen jou zo te bepalen. Maar is er daarna voor jou ook een soort nieuw leven aangebroken?
Ja.
Want optreden is iets heel anders geworden voor jou.
Absoluut. Ik heb bij mezelf zo een... kijk, de eerste maand heb je nog altijd dat je om je heen kijkt. Of naar buiten, als je naar buiten wil, dat je denkt, oh godverdomme, nee. En... dus dat is, je moet afkicken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar ik weet niet of het precies een maand heeft geduurd, maar vanaf de periode daarna is voor mij, D-Day noem ik het wel als bevrijdingsdag, is het geworden. Gewoon het feit dat, ik noem het altijd ademen, dat je gewoon weer normaal kunt ademen.
Ja.
En dat is eigenlijk vanaf dat moment gebeurd, dat je denkt, zo leven dus de mensen, een normaal iemand, weet je wel.
Ja.
Want dat heb ik al die jaren bijna niet meer gekend. Wel als ik op vakantie ging, hoor, dan had ik ook wel dat gevoel. Want dan, ze ging gelukkig, ze zocht me
niet naar het buitenland.
Vakantieadressen.
Nee.
Dus dan had ik ook wel dat gevoel, dan zei ik ook altijd, oh, dit is wat het moet zijn, weet je wel. Dit, En maar dat had ik daarna dus wel, ja, dat ik absoluut het gevoel had, zo leven mensen dus normaal gesproken. Ja.
Ja. Ja.
En nog steeds hoor, ik ben hartstikke blij. Ik ben, misschien dat ik me daarom ook nog eens een keer dubbel realiseer ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig. Dat klinkt lullig, maar ik ben echt gelukkig.
Klinkt helemaal niet lullig. Om te zeggen.
Nou, het kan zo zijn. Beetje, dan ben je zo'n kijk, ik realiseer me elke dag ook alles van de heer Poetin. En ik bedoel, ik lees ook alles. Ik absorbeer het helaas ook allemaal. En ik heb er ook ontzettend veel meningen over van alles. Maar ik merk zo dat ik onderhuids zo gelukkig ben. Omdat ik me en vrij ben, ja, zeg maar. En omdat ik merk dat ik gelukkig ben in het feit dat ik elke dag mag doen.
Kan je aait je gitaar nu bijna, ja, nu je dit zegt.
Ja, dat is letterlijk zo. Ja. Dit is zo van levensgeluk dat je erop kunt komen, dat je iets kunt maken. Dat is wat ik wilde zeggen, dat je voor Godje speelt.
Ja.
Dat je iets kunt maken dat er 's morgens nog niet was, waar je 's avonds mensen mee kunt ontroeren of kunt laten lachen of kunt weet ik veel wat. Ja. Maar er gebeurt iets mee. Dat is, en dat ben ik me nog sterker gaan realiseren sinds dat hele stalkingsperiode voorbij is.
Ja, ja, sinds je dat juk hebt kunnen afwerpen.
Ja, letterlijk. Ja.
Ja. Ja. Wat een leven, Harry.
Ja, ik vind het mooi.
Ja.
Ja, en zelfs in die hele 40 jaar heb ik zulke mooie dingen meegemaakt die dan te maken hebben met het feit dus dat ik daar omheen kon leven.
Ja.
En dus het is niet zo dat ik die 40 jaar lang een ongelukkig persoon ben geweest. Helemaal niet.
Nee.
Alleen,
maar het is grappig dat er twee vrouwen met een psychische stoornis een hele, hele bepalende invloed
in mijn leven.
Ja, grappig is niet het goede woord, maar het is opvallend dat twee vrouwen met een psychische stoornis op hun eigen manier zo'n stempel op je leven.
Ja, als ik een Beatles zou zijn geweest en niet in, even in en ook in toevalligheid, dan zou je bijna denken dat het mijn pad heeft moeten kruisen om zo gelukkig te worden. Als
bij de Beatles zijn het ook allebei hun moeders geweest die natuurlijk heel bepalend zijn geweest voor hun verder.
Jij interviewt veel mensen.
Ja.
En als je artiesten interviewt, heb je dan niet vaker het idee dat een moeder zoon of dochter verhouding of bij een vrouwelijke vader-dochter verhouding een rol speelt in het feit dat ze doen wat ze doen?
Ik geloof dat bij iedereen bijna wel zijn of haar ouders, en dat zal inderdaad misschien vader-dochter en moeder-zoon zal misschien iets extra eerder zijn,
ja, precies, ja.
Maar dat in ieders leven een heel bepalende,
een
cruciale rol kan zijn.
Dus toch.
Ook positief. Ja, maar goed, je komt er altijd op terug, op een of andere manier.
Maar het is apart, hè, dat je dus je wilt manifesteren om iets recht te zetten of zo, of om iets te krijgen wat je niet kreeg of zoiets dergelijks. Dat is, ik merk dat ook wel bij, ik heb zelf, praat ik natuurlijk ook wel eens met andere artiesten of muzikanten. En niet de muzikanten die, zeg maar, een begeleidende rol in iets spelen, maar degene die vooraan staan, zeg maar, die kennen in veel, althans die in mijn gesprekken die ik wel eens voor, daar ontdek ik eenzelfde iets altijd. Weliswaar, het kan op een andere psychologisch moment zijn, of door andere psychologische factoren, maar het speelt altijd een rol.
Ja.
En ik vond het zo frappant dat, en dan, maar ik vraag me dan ook altijd af of het andersom ook niet zo is. Als jij een heel grandioze jeugd hebt gehad, waar alles klopte, of je een ontzettend saaie lul wordt of zo. Ja. Weet je. Ik weet het niet.
Ja, die scheppingsdrang is natuurlijk wel iets intrigerends. Waar komt die vandaan?
Ja.
Er zijn gewoon mensen bij wie er iets in zit wat eruit moet de hele tijd. Ja, ook daarom vind ik Harry Banning dus weer zo interessant. Ja. Die gewoon een scheppend genie was. Ja. En tegelijkertijd een hele
emabel,
maar ook een beetje saaie man.
Ja, ja, ja.
En teruggetrokken, eigenlijk niet met de drang om de hele tijd op de voorgrond.
Hij wordt wel eens ambtenaar. Hij werd wel eens ambtenaar.
Ja, maar zo zag je er ook uit natuurlijk in alles. Ja. Een hele keurige man. En hij werkt ook een beetje als een ambtenaar. 's Ochtends gewoon om 9 uur.
Ja, vaste prik.
Zitten. Voor 8:30 begon hij eerst met een half uurtje Bach spelen. En andere componisten gingen om 9 uur stipt. Ging het winkeltje open, zoals hij het noemde. Nou, dan ging hij zitten componeren.
Apart is dat toch?
Ja, maar een intens keurige. Niemand had ooit ruzie met hem. Niemand had ooit problemen met hem. Hij schoot niet uit zijn slof. Er zaten geen pieken en dalen. Het was gewoon een soort rechte stroom.
Maar dat is
maar
toch een ander vaatje waar hij dus aan uittapt.
Ja.
Omdat...
Maar toch die gigantische binnenwereld. Maar goed, hij is wel een uitzondering. Want meestal zijn mensen toch die zoveel scheppen en zich manifesteren en kunst maken. Daar zit altijd wel een soort... Ergens wringt er iets. Daarom zijn ze ook zo heerlijk om te interviewen. Wringt er iets dat je denkt van, oh ja.
Maar blijkbaar moet er iets... jouw manifestatie? Want jij hebt ook een vader gehad die niet helemaal...
Nou, die was er gewoon niet. Was, ja, daar heb ik nooit echt onder geleden, denk ik. Ja, maar goed, dat weet ik niet, Harry. Dat moet maar een andere keer spreken.
Jij wil niet geïnterviewd worden, jammer.
Jawel. Nou goed. Dankjewel, Harry.
Ja, graag gedaan.
Voor
dit
gesprek. Ja.
Graag gedaan. Ik vond het wel heel voor mezelf wel vrij diep in die zin.
Ik vond het ook diep.
Niet diep van... maar ik heb
wel maar het ging wel veel, over de echte
ik
dingen.
Ik heb veel laten zien, ja.
Ja, nou, dat waardeer ik zeer. En het is ook mooi geweest.
Dank je.
Dankjewel, Harry.
Ja, dank je.
Zullen we een liedje draaien van je op het laatst?
Nu, een nummer van mij
Ja, draaien. Dat kunnen we er nu achter... Wat vind je een nummer van jezelf wat nu... op dit moment zou passen?
Dan zou ik Stoute Schoenen, dat lef hebben. Dat vind ik daar
En dat gaat over
hebben.
Die Stoute Schoenen, dat vertelde je. Dat gaat over het lef hebben om elke
avond
in je eentje
te kunnen doen.
Daar te gaan staan.
Ja, dat is een goeie. Ja.
Ja.
Heb jij iets van mij? Je kunt hem ook van Spotify halen.
En noem eens Stoute Schoenen. Dankjewel,
ja,
Harry.
Dat is een goeie. Ja, Stoute Schoenen.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Harry Saxioni. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast met redactie Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Alles netjes in uw oortjes bezorgd door Daan Hofstee. Eindredactie Corine van Duin. U kunt zich op alle mogelijke manieren abonneren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En u kunt ons, of wij zouden het op prijs stellen als u... Oh ja, u kunt ons ook volgen op Instagram, @metgroenteman. En... we zouden het op prijs stellen als u ons lekker veel sterretjes geeft.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.